Ik lees u uit de 32e zondagafdeling, vraag en antwoord 86. Heidelbergse Catechismus, zondag 32, vraag en antwoord 86. Er staat ook geschreven van de dankbaarheid die men God voor de verlossing schuldig is. De onderwijzer vraagt, aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onze zijn, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En die antwoord daarop, daarom, dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het waarom van de goede werken in het stuk der dankbaarheid. En overdenken in de eerste plaats de grondslag en in de tweede plaats het doel van deze goede werken of van deze dankbaarheid, waar het toch uiteindelijk over gaat. Het waarom dus van de goede werken in het stuk der dankbaarheid. Letten wij op haar grondslag en haar doel. Ik heb u al meerdere malen gezegd, gemeente. Het derde deel staat hierboven geschreven. Dat niet de gedachte op wil roepen alsof een mens 10 jaar in het stuk der ellende, 20 jaar in het stuk der verlossing en dan nog een paar jaar in het stuk der dankbaarheid leeft. Zo is het niet. Ik zou het u eigenlijk liever iets anders zeggen. Het is wel voor de wijze en verstandige verborgen, maar aan de kinderkunst geopenbaard. In het stuk der ellende is de ellende groot. Want de kernbron der ellende, namelijk de heilige wet van God, en dan zoals zij geestelijk, let wel, door Christus verklaard wordt, die ontdekt en ontgrondt, zodat uiteindelijk de bekentenis moet worden afgelegd door die bearbeide zondaar of zondares, onbekwaam tot enigszins, ja, geneigd God en de naast, een hater van God en een hater van de naaste, onmogelijk in de Gods wil te blijven en om zijn wil te doen. In het stuk der verlossing zou je haast zeggen, daar wordt de ellende nog groter. Want in het stuk der verlossing is het de heilige geest die getrooste zondaar, daar gaat het over, gaat hier over de zaligmakende bearbeidingen des geestes in de Heidelbergse Catechismus. Niet in het algemeen, maar over de zaligmakende bearbeidingen van die zondaar of zondares. Nu dan in het stuk der verlossing, als een oog geslagen mag worden op die prijs en dat ransoen die nodig was om voor die last en om aan dat recht te voldoen en om zonder de krenking van Gods deugden Sion door dat recht te verlossen, dan wordt de ellende nog groter. Want dan wordt aan dat uitnemende middel, aan dat grote, onbeschrijfelijke en onuitsprekelijke medicijn, daaraan wordt ook gekend hoe groot onze ziekte, onze dodelijke krankheid zouden zijn. Velen maken een valse tegenstelling tussen wet en tussen evangelie. Een valse tegenstelling. En zij verstaan niet. De wet snijdt af maar dan de wet in Christus Jezus die snijdt af. Anderen houden mensen het leven bij. Of hij wordt een wanhopige. Of hij maakt er een einde aan. Of hij stampt met zijn voet op de grond van kwaadheid. De wet werkt toren. Maar als de wet des geestes des levens in Christus Jezus openbaar komt, zo aan het stuk der ellende in de aanwijzing, gij zijt die man, als ook in het stuk der verlossing Christus aanwijzende, gij zijt die man, dat vernedert en vernietigt. Dat doet alleen het hoofd buigen en betuigen, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Is een bepaalde godsdienst die denkt dat het evangelie, dat is een soort saus. Nieuwe Testament. Het Oude Testament en de wet en zo, nou ja, dat is uw harde God. Daar kan niks bij door. Nieuwe Testament, dat ligt wel even anders. Men spreekt van evangelische geboden enzovoort. Maar zo is het niet. Want hij kwam niet om de wet te ontbinden, maar om te verzonnen. Hij was zelf haast zeggen, het tastbare bewijs van de wet. De wet kwam in zijn leven tot heerlijkheid, want hij deed nooit anders dan dat er wet was. Hij ging de wet verzonnen. Daarom waar Christus komt, ik zou zeggen waar Mozes komt, maar ik doe het zinnenbeeldig, het gaat niet op, dat voel ik. Dan kan er zo'n ogenblik, wanneer de heerlijkheid van God op de berg Sinaï afdaalt, kan het volk wel een ogenblik onder de indruk geraken en roepen, laat die stem niet op ons geschieden. Maar zij maken enige tijd, 40 dagen daarna, trots die donderslagen en die bliksemen die ze gezien had. En dat geluid van de bazuin dat aanzwelde tot een alles overdonderend geluid. Wat hen deed ineen krimpen, trots alles. Zeggen ze dat die man Mozes aangaat. Wij weten niet wat hem overkomen is. Laat ons goden maken. Ja. Dat is het vlees. Zo springt het vlees met God om. En met zijn heilig gebod. Want toen hadden ze reeds de stem der woorden gehoord. Uit de wolken en uit de donkerheid. Maar men ging door. En als er niet die meerdere Mozes was geweest. Die meerdere. Door wie de genade geworden is. Namelijk Christus. Die tegen Gods donder en bliksem ingekropen was tegen die berg op. Naar de diepste donkerheid. En naar het geluid van de bezuin. Om die goddelijke stem der rechtvaardigheid in zich op te nemen. Gewisselijk. Niemand, maar dan ook niemand. En het gevallen Adams geslacht. Zou ooit meer voor God kunnen bestaan. Hij zou nooit meer in verzoende betrekking met die God kunnen komen. Ja, in het stuk der verlossing. Daar is enerzijds die onpeilbare afgrond. Wat heeft hem bewogen? Om te zijner tijd voor goddelozen en vijanden in te gaan. In dat oordeel. Dat rechtvaardig oordeel van hij die geen zonde gedaan of gekend heeft. Maar de afgrond die daar aangrenst is deze. Wat moet dan mijn ellende? Wat moet dan mijn jammer? Wat moet dan mijn afval en verzet in Adam van de levende God onuitsprekelijk diep geweest zijn? Niet in woorden uit te drukken, met geen pijn te beschrijven. Zo diep en zo ontzaglijk erg, dat God de Vader zijn eigen kind vervloekt. en de last en de striemen en de straf en de verdrijzeling op hem legt, zodat hij van God en mensen verlaten is geworden. Hoe wijst ons dan aan in het stuk der verlossing de diepte van de rampzaligheid waarin wij onszelf geworpen hebben? Hoe kan die het hoofd doen buigen? Hoe kan die het hart vernederen en alle hoogheid vernietigen van onze ingebeelde godsdienst en ons tot de aarde, ja tot het stof toe doen bereiken? Als God in dat stuk der verlossing door zijn heilige geest het oog en het hart gaat openen. Eer hij de zon zo gestraft liet blijven, heeft hij de gestraft in zijn heilig kind Jezus aan het hart. Nu komt het stuk, het derde stuk, van de dankbaarheid die men Gode schuldig is. Voor de verlossing. Je zou haar zeggen. Hier bereikt de ellende en de duisternis. Onzijds haar ziektepunt. Hier wordt hij de allerellendigste. Hier wordt hij ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Maar ook ik dank God door Jezus Christus. Ik ben zwak. Doch liefelijk zij de bruid. Ja, zo komt in het stuk der dankbaarheid ook die tweeërlei afgrond openbaar. Welk een volmaakt werk Christus heeft gedaan. En welk een diep ellendige zondaar hij geworden is. Ook na ontvangene genade. Daarom, het is een stuk zwaar om te verstaan voor onze vleeselijke gedachten. Het is ook een stuk waar al veel over geschreven is. Ik noem u enkele dingen. Op de vraag waarom dit derde deel aan de catechismus gevoegd is, hebben onze vaderen geantwoord in de eerste plaats om de pausgezinde de mond te snoeren, die de voorstelling gaven dat de gereformeerde of protestantse leer tegen de goede werken zou zijn. Die hebben zij de mond willen snoeren. Dat zij niet tegen de goede werken zijn, maar dat zij de goede werken in het stuk der verlossing en der ellende hebben buitengesloten. Volkomen buitengesloten. En dat de mens, wie hij ook is, maar dat hij in zijn onwedergeboren staat, lijdelijk is. In het goede, tenminste. En in de vijandschap is hij een verzetter tegen God en tegen zijn heilige wil. Zodat de dode mens niet anders van zich kan geven dan vijandschap en opstand tegen God. Maar al zo niet in het stuk der dankbaarheid, dat hebben onze vaderen Rome willen tegenwerpen. Want dit laat gij sommigen eerst tijd, maar nu gewassen en geheiligd. Zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. In tweede plaats, er waren in die dagen dat deze Heidelbergen werd opgesteld, waren er ook velen in de Romeinse kerk, die voor wie de Romeinse kerk nog te zwaar was. Laat ik het zo zeggen, naar het uiterlijk. Je kon wel heel wat doen in de Romeinse kerk, maar naar hun gedachten nog niet genoeg. En daarom gingen ze uit die Romeinse kerk en gingen ze over naar de protestantse kerk. Want ze dachten, daar kun je helemaal doen wat je wil. Daar kun je helemaal doen wat je wil. En zo probeerden zij eigenlijk dus de leer van vrije genade aan te grijpen tot een dekmantel van hun ongerechtigheid en van de onwedergeboren staat waarin zij wandelden. En daartoe besloten ook onze vader om in duidelijke bewoordingen dit laatste stuk ons voor ogen te stellen. En dan in de derde plaats waren er onder de protestanten zelf ook die Christus en het bloed en de vrije genade en de gunst hebben trachten te gebruiken als een pleister om de etterende wonden mee te bedekken. En om het eigen hart daarmee in slaap te stussen van de genade. In die zin, als ik al eens meer gezegd heb, die uitdrukking die je soms wel eens kan horen, maar die vervloekt is, komt er voor Gods volk op geen pond zondag aan. Zegt men dat. Hoe meer zonde, hoe meer genade. Ja, en dan ook in de laatste plaats. Ik zou het maar zo willen zeggen, zoals iemand het uitdrukt. Ik weet niet of dat het Zacharias of Dinus of Olivianus is. Om het wild gedierte gebit en toon aan te leggen. Het wild gedierte. Omdat ook de zichtbare kerk van Christus niet zouden ontaarden. In een samenrotting van goddeloosheid en openlijke uitgieting der ongerechtigheden. Maar dat een ieder voor zich te denken, die zegt dat hij in Christus is, die wandelen al zo gelijk hij gewandeld heeft. Want dan is het beter om er als een veroordeelde onderuit te gaan, die voor God moet betuigen, Heere God. Ik heb nog nooit anders dan zonder zonder gestapeld. Dan om onszelf op de been te houden en te zeggen, ja, die oude mens, die leert het nooit. En om zo door te gaan. Oh, ik kan u niet anders zeggen dan de godsdienst van ons leeselijk overleg zit zo geraffineerd in elkaar, dat met geen pen om te beschrijven is. Maar het komt altijd hierop neer, dat de mens langs welke kant en door welke deur dan ook, maar hij wil zich ergens toch inbrengen. In dat koninkrijk, dat geestelijk koninkrijk, met behoud van zijn leven. Zij van zijn vroomheid zonder God, of het zij van zijn goddeloosheid, met zijn goddeloosheid. Maar hij handhaaft zichzelf. En daarom is het zo nuttig dat wij met elkander daarop letten. En wilde ik deze avond trachten een ogenblik de grondslagen aan te wijzen, opdat we niet zouden afwijken nog de rechter of de linkerhand. Dit wil ik u nog noemen. Een vragenboekje, een oud vragenboekje van 120 jaar geleden ongeveer. Daar komt een vraag in voor als het gaat over deze Heidelbergse catechismus. Wat is het dankbaarste schepsel? Dan staat er de hond. De hond. En de volgende vraag is, waarin moet ik dan dankbaar zijn? Wat is dankbaarheid? Dan staat er ook, om als een hond, onder de slagen van de meester nogthans naar hem toe te kruipen. En voor hem te bukken en te buigen. Ach, dat zulks bevonden mag worden door de diening des geestes in onze harten. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onze zijn, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? De Heidelberger komt daar op al die elementen niet meer terug, maar hij verwerkt eigenlijk in deze vraag wat reeds gebeurd is. Wij waren, het gaat hier over de getrooste kerk, tenminste die kerk die door Gods geest zaligmakende arbeid wordt, dat is u duidelijk. Die kerk die was in ellendigheid, zonder land, zonder dak boven het hoofd, zonder huis om in te gaan en om in te wonen. Nu, in die ellende deden ze niets anders dan de straf, de schuld nog dagelijks groter maken. En vergaderden zij zich toren als een schat opgelegd. Ellendigheid. Want in de diepste zin, de ellendigheid kenmerkt zich ook daarin, dat wij onze ellendigheid niet kennen, en als koningen en vorsten over de aarde gaan, die menen dat we in het licht zijn. Zoals ieder mens vast bij zichzelf het geloof, dat als er wat is, dat hij naar de hemel gaat. Zo zijn de overleggingen vaak van het menselijke hart. Al is hij dan nu niet bereid, dan denkt hij nog, ik zal misschien nog bereid worden. Maar wie gelooft het? Dat hij aan de ellendigheid, in de ellendigheid, aan de dood, ja het strenge oordeel Gods onderworpen is. Nu dan. Dat herinnerde hij de berger een ogenblik. En daaruit zegt hij, zijn ze zonder enige verdienste omgedreven. Zonder enige verdienste. Zonder dat er iets in aanmerking kwam. Geen gebed en geen zucht, geen traan en geen beweging. Geen messen gesneden zoals Baals priesters deden. Geen blij gezicht of geen lang gezicht. Maar het speelde geen rol. God was de eerste. Hij is zonder enige verdienste. Zonder dat we er iets voor gedaan hebben, betekent dat. Ja, dan wat tegen gedaan. Maar we hebben er niets voor gedaan. Zonder enige verdienste van onze kant. Maar met alle verdiensten van Christus kant. Want alleen uit genade door Christus. Uit genade. Wat is dat genade? Dat vrije gunst. Dat is welbehagen God des Vaders. Dat hij die verlossing van Christus wilde aanvaarden. Want hij was niet gehouden om zulks te doen. Hij had ook in één ogenblik. Al die boze overtreders kunnen verdoen. Maar hij heeft het gewild. En dat hij zulks toerekent aan een David, aan een Jona, aan een Noach en een Abraham en Isaac en een Jacob. En aan zoveel. Dat is genade dat hij dat toerekent. Die prijs van Christus, dat was geen genade, dat was verdienste. Maar als God die verdienste mij toe wil rekenen, dat is de genade, dat is vrije gunst. Dat is wonderbaar groot. Want zo wil hij met één volke handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbond schrijven wissen. Dat is het wonderlijke. Dat is het onderscheidende werk God, waar onze zijt toch geen onderscheid is. Alleen uit genade, door Christus verlost zijn. De Heidelberger grijpt hier dus terug op het feit van de verlossing. Hoe ze met en in Christus uit de dood tot het leven gebracht zijn. Hoe ze uit die oude droesem zijn uitgetrokken. Heere, wat wilt gij? Dat ik doen zou. Nu, als dat dan zo is wat in die twee vorige delen behandeld is. Onzerzijds niet aan ellende. Nooit wat gedaan. Tenminste goeds gedaan. Ook niet met heel die godsdienst van je moet maar op dit en je moet maar dit of dat. Of de hemelpoort nog eens bestormen. Dat in de grond vaak remonstrantisme. Eerlijk waar. Dat goed te doen. Maar wij zijn niet van die mensen. Wij leven in een waan. Zo bedoel ik het. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Wij doen net alsof. We hebben meer op met een rotte kool dan met onze ziel en zaligheid. Hebben we meer mee op. Nu. Als dat dan zo is. Dat uit vrije goedheid waard. Zij haar een vriendelijk beschermen. Gij hebt ellende in dat land. Bereid door uw sterke hand. O Israël, zo'n sterven, dat hij nou verlost heeft. Hij alleen heeft verlost. Door zijn eeuwige genade en verdiensten. Als dat zo is, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Waarom is het dat de Schrift dan spreekt in zoveel woorden? Over de wapenrusting Gods. Over de wandel der gelovigen. Over de vruchten des geestes. Over het staan en het jagen naar die heiligmaking zonder welke niemand God zien zou. Waarom is dat dan allemaal? Is het dan toch dat er nog iets bij moet van ons? Moet er dan, al is het dan maar de dankbaarheid, moeten wij daarvoor zorgen? Gemeente, hier raken we de grondslagen van de leer. En eerlijk waar. Hier baat het ons niet meer om daar overeen te schuilen. Zoals zo menigmaal in de prediking gebeurt. Dan komt het er vaak hier op neer. Nou ja, het is allemaal ten dele maar om te trachten. Om zoveel als in ons vermogen is. Die kant gaan we daarna. In stuk der dankbaarheid. zoveel als in ons vermogen is, om dan toch te beginnen.
Ja.
Maar zo kunnen we voor God niet bestaan, ook niet in het stuk der dankbaarheid. Daarom past het ons op de grondslag van de goede werk, van de dankbaarheid, van die wordt bedoeld, om daarop te letten. Wat is dankbaarheid? Dankbaarheid is dat iets tastbaars. Nou, daar kan het uit bestaan. Hier op aarde heb je wel eens gevallen dat je zegt, nou, die heeft dat gedaan. Laat ik hem maar eens stap voor stap sturen. Dat stuur ik al. Om een dankbaarheid mee te betonen. Toch hebben de opstellers van de catechisme in zonderheid iets anders beklemtoond als zij spraken over de dankbaarheid. Dan hebben ze eigenlijk gesproken over de dankbaarheid in de zin van een erkentenis, van een bekentenis. Deze hebben bekend dat hij mij gezonden heeft. Waarom moeten? Ik heb altijd gezegd, dat moeten, dat komt uit het verbroken verbonden werken, daar zit heel de godsdienst vol van. We moeten dit en we moeten dat. En we moeten dus en zo. En de een weet het beter te vertellen dat God de mens moet bekeren dan de ander. Maar als God de mens bekeert, dan is hij van gisteren en weet hij niks. Die spreekt zo niet. Hier krijgen we toch het woordje moeten. Waarom moeten? Maar dan, gemeente, versta dat dan zo, dat moeten ligt aan Gods kant. Dat heeft God voor zijn rekening genomen, niet wij. Dat moeten is dus een moeten waar God voor gezorgd heeft, waar God voor instaat. Als gij iets maakt, een schot, dan zal die schot beantwoorden aan het doel waartoe gij hem maakte. Of iets anders, wat gij ook maakt. Als God ellendige uit het stof en uit het slijk en uit al hun uitlandigheid op gaat richten. En ze met hun ellende bekend maakt. En met de verlossingen die in Christus Jezus is. Dan doet de Heer dat met God goed geluk. Dan doet de Heer dat niet in een zekere hoop van dat het nog eens, nee. Zou dan hij die machtig en groot is, niet weten hoe hij zijn volk zal brengen tot de waarachtige dankbaarheid? Is het dan niet walgelijk als je mensen hoort praten? Ja, als we naar het leven des heils kijken, wat doen? Ach ja, dan moet ik zeggen tegen mezelf, wat doe je dan toch weinig? Als ik daar naar kijk, zo staat men te kleien bij zo'n godsdienst. En het klinkt allemaal zo mooi, de tranen lopen de wereld de wacht. Mensen zeggen, nou man, gaat er dan naartoe? Als hij wat goeds wil doen, gaat er dan naartoe? Als dat dan tenslotte de dankbaarheid is die je voor de verlossing schuldig bent, doe het dan, als je zwaar leeft. En anderen zeggen, ja, kom maar niks te kort, dat is dankbaarheid, hè. Dan komen we net alles te kort. Dan gaan we ook mee verloren, met dat te kort en dankbaarheid. Laten we dat verstaan, want de goddelijke dingen, de goddelijke leer der zaligheid, die is onwrikbaar één. Daar kunnen wij nooit mee knoeien. We kunnen het niet aanpassen aan onze toestanden, dat bedoel ik. We mogen Gods leer, Gods openbaring niet aanpassen aan mijn ellendige ondankbaarheid en zeggen, nou ja, vooruit dan maar. Nee. Zij zullen uit de volheid van het gemoed in de gewenste stand hebben we gezongen, zullen ze bloeien. Mogen wij daar wel een slag aan dragen en zeggen, ja, maar het lijkt er maar niet zoveel op. Maar je voelt wel aan, daar ben je nog niet mee uit. Daar benden wij nog niet mee uit, want wat God zegt, dat moet er wezen. Moeten wij dan nog goede werken doen? Oh, de grondslag van dat moeten, let daar nu eens op. Die ligt eigenlijk zo, we hebben ze of we hebben ze niet. Hebben we ze niet, dan worden wij met alles wat we ook drijven en doen, ook met ons vertoon, worden we straks verwezen. Want hij zal zeggen, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet gespijzigd. Ik was in de gevangenis en gij hebt me niet bezocht. Ik was naast en gij hebt me niet bekleed. Ga weg van mij. als het dan inderdaad zo is, dat hij of ik deze goede werken missen, dan missen we Christus, dan missen we alles. Want het is onmogelijk, dat een boom, die rappelenboom is, druiven voor zou brengen. Dat kan niet, wel door ons kunst en vliegwerk, dat wel, maar normaal niet. Het is ook onmogelijk dat die van de oude stam is afgesneden en in hem ingeënt wordt. Waar de boom goed is, maakt de boom goed, dat die geen vruchten voor zou brengen van geloof en van bekering waren. Want dat is gelijk een lichaam zonder geest, als het niet zo is, dat is dood. Al is het geloof zonder de werken dood. Dus daar is iets in goed bestaan, gemeente. Ik moet een klein beetje leerstellig dat ook noemen, omdat wij in zulke verwarrende tijden leven van vleeselijke heiligmaking, die ook geen cent te betekenen heeft, waarbij de mens in zijn eigen willige godsdienst zijn weg gaat in heiligheid en zijn uiterlijke vertoning, maar aan de andere kant ook, en die twee zaden van boosheid die leven in het hart van de mens, aan de andere kant ook zijn losbandigheid. En dat hij eigenlijk in die sfeer leeft, nou ja, het is nou eenmaal zo, want ik ben nou eenmaal zo, het komt er niet zo op aan. En ik heb er niks mee te maken met de wet. En dit en dat, die twee. Daarom moet ik het u ook naar de leer noemen. Moet het u noemen. Kijk, dit moeten van de goede werken, verstaan u goed. Dat is niet een zekere spanning die ik in jullie midden moet werpen om te zeggen, nou moet je goede werken doen. Zo niet. Maar het is een toetssteen eigenlijk of wij waarlijk van God geleerd en bekeerd mogen zijn en worden. Wij ademen bij voorgang. Want het gaat helemaal niet of het gaat vanzelf. Maar het is niet iets, het is geen probeersel. Dat moet het, dat zit er in de structuur, in het werk van God die ene. Daartoe heb ik ze geformeerd, opdat ze mijn lof zullen verkondigen. De reddende goden zullen in hun keel zijn. Daarom. Dus dan moeten wij dan eraan, en dan zouden wij moeten bekennen, o God, ik ben minder dan een hond, lager dan een hond. Gods woord moet maar achterblijven. Die zegt het ons zo. En wij mogen niet gaan knoeien om te zeggen, nou ja, die oude mens die moet ook wat. En als hij dan s'avonds nog een ogenblikje een gebedje doet, dan streelt de mens zichzelf ermee en zegt, ja, ik mag toch ook wel geloven dat ik nog wat anders heb. Mag toch ook wel geloven dat het anders is. Na een dag dat hij niet anders gedaan heeft dan liegen en bedriegen, misschien. En boze stukken, als hij dan s'avonds weer zijn knieën buiten heeft gebeten. Ja, mag toch wel, dan mag ik toch wel zien dat ik ook weer wat anders heb. Zo, dat wilde Heidelberger afsnijden. Dat is de klem van de Heidelberger. Als het een moeten was van het vlees, dat wij dus iets moeten doen in het stuk der dankbaarheid. Wij iets moeten doen, dan komen we nog tussenuit kruipen. De een zegt ik ben zwak. En de ander ik ben klein van moed en van krachten. En een derde is maar een begin. Maar als de Heidelberger nu bedoelt, zulk een moeten, een scheppend werk van God, dan komen we er nooit tussenuit. Nooit meer. Dan zullen we opvallen in de armen van Christus alleen. Die ons geworden is tot rechtvaardiging, maar ook tot een volkomen heiligmaking. Om uit hem te putten de schatten des levens. En om hem daarvoor te danken dat hij zulke ellendigen, die nooit iets presteren, zalig maakt om niet. Of we zullen er buiten staan, innerlijk, of door Gods geest overtuigd zijn. Er is geen derde weg. Waarom moeten wij dan het goede werken doen? Nee, als de Heere zijn, dan moet je dit en dat. In stuk der dankbaarheid, als dat uit het eerste verbond kwam, dat krachtloos is geworden door de zonde. Ja, zoals het in vele geschriften ook beschreven staat, stuk der dankbaarheid, dan is er nog wel een beetje mee te knoeien. Want als dan zegt de hoorder in de kerk, gelukkig, hè, die dominee, die voelt het zeker ook wel aan dat het nog niet veel met hem is. Want hij zegt het ook maar over trachten en over, nou ja, om toch te begeren om naar de geboden Gods te leven moet hem brengen. Je kan het goed merken, bij die man is het ook nog niet alles. Begrijp je? En innerlijk pleit de mens zich daar dan mee vrij. Dat zegt hij hier al. Gelukkig maar, dat die man, dat het ook nog niet veel met hem is. Dan kan dat voor mij er ook nog wel bij. Al ben ik dan een ondankbare vlegel, al hou ik God en de man omvast, al dien ik dan ene met de ene hand probeer de gerechtigheid en met de andere ongerechtigheid, kan er net bij het leven blijven. Zo is de mens, dat zou dan kunnen. Wanneer het een moeder was van een zekere zedeleer uit het verbroken verbonden lijf, zoals er doorgaans voorgesteld wordt, maar nu dit. Oh, die onmogelijkheid. Het is onmogelijk dat één fontein zoet en dikker water tegelijk zou wellen. Dat is onmogelijk. God zegt dat. Ja, maar is het zo bij ons? Ja, dat doet hij ter zake. God zegt dat. God zegt dat dat een weg is die hij houdt met zijn ellendigen. Hij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed der vrije gunst. Die roemen bij elkeen en juichen van al zijn barmhartigheid. Dat zegt de Heer. Daarom is de grondslag van dat moeten, die is deze. Maak de boom goed en de vrucht zal goed zijn. Nu, de boom is Christus. De boom, de tweede Adam, het hoofd van het betere verbond, dat is de Heer Jezus Christus. Als die nou uw wortel was, als daar al de verdorde afgehakte tak en boom van uw leven op geënt mag worden, ja dan zullen er andere stappen gaan, drijven, dringen door die tak heen. Hij zal levend gemaakt worden en leven. Daarom de grondslag ligt alleen maar in het moeten van Gods eeuwig trouw en zout verbond, wat hetzelfde wil zeggen, ik wil en zij zullen, en anders is zij mij grote knoeien in het stuk der dankbaarheid. Dan knoeien we net zo lang totdat we de Heer Jezus als een pijnstillend middel hebben in onze harten waar we eeuwig mee omkomen, want het kan voor God niet bestaan. Als God het toch niet vermoedt, gaan we daar ook met duizenden bij duizenden, juist in onze kringen. Let wel, duizenden bij duizenden mee ten verderf. Want achter die schijnbare gemoedelijkheid van de mens, en achter die schijnbare maskerade van verhoogdheid, daar gaat menigmaal zoiets uit. Iets vreselijks vaak, en toch zegent men elkander. Toch houdt men elkander voor, ja broertje, het zal hier wel wat blijven. Ook als men openbaar komt in onze eigen willig en ongerechtige godsdienst, dan nog de hand boven houden. Voelt u niet aan dat het dan beter is bevindelijk door God steeds verdoemd te worden en vervloekt te worden en het oordeel over onszelf te moeten prediken dan dat we ons zo op de deed moeten houden? Dat het dan veel beter is om maar te bekennen, Heere God, ik ben een afgoereerd en een dwaasleder spannend overtreden. Gij moet mij naar uw rechtvaardig oordeel, tijdelijk en eeuwig wel straffen. En om bang te zijn en bevreesd voor hem, dan om onszelf daarin op de been te houden, hoe vreselijk. Ook daarom de grondslag die kan niet wijken. En omdat de grondslag niet kan wijken, worden zij doodgedrukt in een stuk der dankbaarheid, opdat Christus een gestalte zou mogen krijgen. En wij als de ondankbaarste schepselen van de aarde onszelf leren bekennen. In hem nog dan wil God wel de hagelijke offeranden voor God zouden mogen zijn. Om dan niet meer te spreken in de verkeerde zin, maar te mogen betuigen Heer Jezus, daarvoor ben ik u dankbaar, dat ge zo deugd niet, zo wederspannig overtreden, zo ellendig mens, nou uit vrije goedheid genade bewijst. Dankbaarheid komt dan in het teken te staan van de erkenning wat hij gedaan heeft. Het is een typisch verschijnsel dat daar waar men zo drijft in de goede werken enzovoort, en dan zal een mens dit en dan zal een mens dat, dat daar vaak de grootste gruwel en ongerechtigheden aan de hand gehouden en bedekt worden. En daar waar de zondaar voor God leert te kennen, minder te zijn dan het redeloze gedierde. En verbrijzeld te worden onder het woord, want een os kent zijn bezitter en een ezel te kribben zijn zeer. Dat die zondaar in het verborgene zegt, dank u vriendelijk Heer, voor die onuitsprekelijke gave. Want bij mij is het niet. Zie je. Zo wordt het eigenlijk in de praktijk de vriendelijk zoon. Die het heeft, die heeft het niet. Die het niet heeft, die heeft het. Die het weet het niet. Maar die het niet weet, die weet het. Die raadselspreuk wordt vervuld. Dankbaar worden zij die zichzelf vanwege de zonde leren mishagen en veroordelen. En zich niet op de been kunnen houden in hun vertoning van godzaligheid. Maar die moeten bekennen en beleiden dat het een lage, diep gezonken zondaren zijn. Maar die ook weten wat die onze getuigt uit die tedere vrede zegt, Heer, zou ik zulke groot kwaad doen en zonder het tegenkomt. Maar let erop, de mensen die zo mogen spreken, dat zijn in zichzelf de ondankbaarste. Daar zijn ze onkenbaar. Dat zijn dan te proeven en te smaken, het al uit hem, het niet uit ons, zo gaat het naar Jeruzalem. Daar zijn dan te herkennen dat uit hun in hun leven, uit hun vleeselijke heiligmaking, worden uitgestoten. Alsof de rechtvaardigmaking een daad van God was, en de heiligmaking een daad was die zij moesten doen, dan worden ze uitgestoten. En juist omdat ze daar uitgestoten worden, gaat God de tucht in hun leven handhaven. Want als ik zelf moet doen, dan kan ik er gerust bij zeggen. Dan stinkt het aan alle kanten, dan is het vol met gebrek. Dan is het enkel de waarheid. Dan bedoelen we in de laatste instantie alleen nog maar onszelf. Met al onze daden en werken. Maar als hij ons geworden is tot heiligmaking, dan kan het niet meer. Voel je dat grijpsteen dieper in, als het Gods daad is. Als het Gods werk is. Wat nooit lijkt, waar het volkomen is. Dan kost het ons ons leven. Dan kost het ons ons leven. Dan maakt het stervende mensen. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze zon? Dat maakt het verloren mensen, die uit de diepte alleen tot God leren roepen en zuchten. Bekleed mij met uw kleed en bedek mij met uw gerechtigheid. Grootste vorm van goede werken, de grootste goede werken, de grootste dankbaarheid staat daarin om God in zijn lieve zoon gelijk te mogen geven. Om tevreden te mogen zijn met dat enige land en brandoffer. Om van niets meer te willen weten dan Jezus Christus en die gekruist. Dat is het grote geheim van de dankbaarheid. Dat is het wonderbare dat zijn voeten nat maakt met tranen. Dat was dankbaarheid. Het afdroogt met het haar van haar hoofd. Als je de vraag zullen ben je nou zo dankbaar. Och nee, had ze gezegd die vrouw. Och, ik ben zo'n ellendeling. Ik ben zo'n dwaas. Maar dat hij het nou is. Dat in hem nu alles te vinden is. Dat in hem het leven en de gerechtigheid is. Maar hoe zal ik hem al mijn liefde waarde schatten? Wijl hij de rechterhand wil schatten. de grondslag van de eindigheid, van de goede werken, van de dankbaarheid, is daarom zo ernstig, omdat hij zei, zijt heilig, want ik ben heilig. Dat we dat niet van mensen behoeven te horen, maar van de levende God. O gemeente, daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, vrijgemaakt slaat hier, we komen op deze zaken niet in de brede terug, dat is reeds geschied in de voorgaande zondagafdeling. Nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, dat wil zeggen dat hij de gevangenis is ingegaan en dat hij daar de gevangenbewaarder gebonden heeft en de boeien verbroken, vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, vrijgemaakt van de tirannie des duivels en der zonde, ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. De geest is het die ook vernieuwt, ons vernieuwt, en wel tot zijn evenbeeld, die dat werk voort gaat zetten, die ons komt aantonen, hij is niet alleen zonde verzoener, maar hij is ook zonde vernieuwd. Wat is het vernieuwd worden? Na zijn benen. Wel, dat is dat meetbaar met bepaalde graden van godzaligheid. Nee, zo niet. Maar dat is daaraan meetbaar. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van mij. Hij, zijn evenbeeld, wat is dat? Die zichzelf vernederde. Die het land doorging, goed doen. Wie straf? Heeft u niemand veroordeeld, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zonder niet meer. Naar zijn evenbeeld. Dat wil dus zeggen dat die fontein des doods wordt aangewezen, maar krijgt ook de doodstik. En de fontein des levens gaat springen in het hart ook van zo'n verloren. Hij gaat vernieuwen. Maar boven alles dat hij hem van zijn ijdele baan gaat bekeren. Dat hij nog iets is of iets te betekenen heeft. Want van nature in de onleder geboren staat, denken wij allemaal dat we iets bijzonders zijn ook. In heiligheid, in rechtvaardigheid of in iets anders. Maar als de geest tot zijn evenbeeld gaat vernieuwen, dan gaat hij ontdekken wie hij is. Dan gaat hij zakken en zinken. Dat is het verdienen. Zijn dood gelijk worden. Hij had die dood niet verdiend, maar als plaatselijke lezer heeft hij hem in willen leven. Als hij dan als plaatselijke lezer die dood is ingegaan, zou hij dan zijn volk laten leven in hun dood? Of zou hij ze doen sterven? Hij zou ze toch immers doen sterven? Hij zou ze toch doen bezwijken daaraan? Of dat zij in hem zouden mogen leven? Of eens vernieuwd? De Heidelbergen sluit zo dat uit, alle werk van mensen. Ook hier beklemtoont hij dat het niets te maken heeft met een zekere verbetering. Nee, daar heeft het niets mee te maken. Heeft niets te maken met de verandering van richting, ook niet, maar met de verandering van koning. Heeft niets te maken met de mens die het op een ogenblik benauwd krijgt, zodat hij denkt, jongen, laat gauw veranderen. En laat ik dit en laat ik dat. En die zich in duizend bochten wringt. Nee, want het laatste van die mens is erger dan het eerste, want de boze geest komt terug. Met nog meer duidelijk dan en draagt alles op zijn kop. Nee, maar door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Hij doet het alleen. Die dierbare geest die hij verworven heeft, die komt in het hart in terecht nemen. Hoe vernieuwt hij? Hij vernieuwt die mens door hem van zijn draf of dienst te ontdoen, waarin hij meent dat hij half goed en half slecht is. En hij komt hem aantonen, in de eerste Adam zijt gij niet anders dan ene oude vervloekte mens. In de eerste Adam en als eerste Adam zijt gij gans en al verdoemelijk en ellendig. Gans en al ellendig en zwart. Daar is bij al dat zwarte nog niet een stikje te vinden dat oplicht. Die geest gaat vernieuwen. En die gaat ook aanwijzen de nieuwe mens aandoen. Namelijk in Christus bevonden worden. Zodat die oude mens niet half nieuw wordt, maar dat die oude mens het oordeel uit God's mond mag horen. Hij zult de dood sterven. Die oude natuur, hij wordt door God vervloekt. Hij wordt naar het graf verwezen. Naar de ondergang wordt de oude natuur verwezen. En alleen Christus, die nieuwe natuur, die goddelijk is, die een gestalte ineens in dat mensenkind. Dat is de nieuwe mens. En waar die nu door geloof aan de hand mag wandelen van die nieuwe mens. Daar is alles nieuw. Niet, het is alles nieuw geworden. Maar in zichzelf. Hoewel hij niet meer is naar het oordeel God, want hij is vervloekt. In zichzelf is hij gans en al oud. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nochtans, ik leef toch niet meer ik. En wat ik door het geloof, wat ik in het vlees leef, zegt de apostel, dat leef ik door het geloof des zoons God, die mij liefgehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft, vernieuwd. Wat wil het dan zeggen? Dat die wil en dat verstand en alles wat van ons is, waar eerst onze oude natuur doorheen werkt en doorheen kijkt, alleen, want ons verstand wordt misbruikt, onze wil is tegen God gericht. God gaat die oude, die verdoemelijke Adam, gaat hij boeien en binden en hij zegt van mij. En hij gaat het verstand verlichten. En hij gaat de ogen, die vol overspel zijn, die gaat hij richten om op God te letten. En het hart dat ondeugdzame gedachten smeet, dat leert bekennen des nachts, o God, is het kwaad me overlegd. Ontferm u mij en wees me genadig. En die voeten die zich haasten om bloed te vergieten in deze wereld, in alles wat geen God en geen wezen heeft. Die voeten worden gericht naar de plaats des gebeds, waar hij zijn woord doet uitgaan. Naar de poorten van Sion, die hij meer verbindt dan de woningen van Jacob. En die mond, die boze dingen sprak, die roept uit als hij de poorten van Sion mag betreden. Och, mocht ik in die heilige gevallen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoont, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Ziet u, deze mond zegt niet, ik ben heilig. Die deze mond zegt niet, ja maar, wij moeten, nee. Maar deze komt openbaar dat God waarachtig is, dat hij het doet. Dat de Heer geen ruimte overlaat voor hem. En dan zal hij dan vermalen en vermorzeld worden onder die weg. Al was het 1000 keer over de kop op deze weg. Doet niet ter zake. De Heer heeft gezegd, ik heb u gekocht, ik heb u voor u betaald. Ik zal doen wandelen in het midden van de paden des weg. Ja, maar ze doen toch nog wel eens kwaad. Ze doen toch nog wel eens zonde. Komt nog in alles. Ach, ze bekennen enkel zonde te zijn. Enkel zonde te zijn. Dat bekennen ze voor God. Maar God zorgt voor hen. De Heilige Geest die vernieuwt. op zijn wijze. Op zijn wijze. Maar hij vernieuwt zodanig dat op deze school van de dankbaarheid gaan ze van klas tot klas steeds meer achteruit. Steeds meer achteruit. Het is geen voorwaarts kruipen, maar het is achterwaarts. Totdat de dankbaarheid haar hoogtepunt heeft bereikt. En de zondaar mag betuigen, het zij met de dood in zijn leden en het gebroken ogen. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. Gij gaf uw volk de zegen uit vrije goedheid. Dat is het. Dan is het aan het kruis gehangen te zijn. Dan is het de nood in het leven. Dan is het de grote onmogelijkheid geworden. Dan is het enerzijds niet anders te horen dan, man, hou je mond, wat moet je nog praten? Kijk dan eens, als je dat niet wilde, dan zou je dat niet doen. Als je dat toch als een waarlijk een godswerk in je was, dat kan toch niet? Je bent helemaal uit de aarde aard, stof ben je af, niks meer dan verkeerdheid, was je maar af en stof. Maar je bent nog een tegenstander. En dat wordt de strijd, en in die strijd wordt het woord gehoord van het stuk der dankbaarheid. Houd het daarvoor, houd het ervoor. Ze worden de aangevochten en de ellendige toegeroepen. Houd het daarvoor, dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. Opdat het lichaam der zonde te niet gedaan zouden zijn. En gij niet meer de zonde. Maar hij in hen en hij in u zou leven. Zo gaat het in hun leven. Opdat zij met hun ganse leven God dankbaar zouden zijn voor zijn weldaden. Voor deze weldaden. Voor die weldadigheid en trouw. Dat de kroon van onze hoofd is afgeslagen. En omgekeerd en omgekeerd en omgekeerd. Ook hem die de Amoriet. Van zijn hoge zetels ziet. Die dankbaarheid die zich niet uit in leringen die geboden van mensen zijn, maar in het vergeefs is, alles wat men doet, maar in die dankbaarheid die zijn wetbedrag, dus krijg ik door uw licht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht, schoon, hij die op u betrouwt. U bent al de oud, in daarin groot te woon. Moet je horen zingen. En dan die ellendige. Maar dan heeft hij ook een oog gekregen in het stuk der verlossing. Voor hem die gezegd heeft, ik dank u. Vader, Heere, de hemels en de aarde, ik dank u. Al in die enige biddende en dankende hoge priester. Bij het verlies ook van dit stuk in zichzelf. Nochtans in het verborgene te leren stapelen. Vriendelijk bedankt, Heer. Vriendelijk bedankt dat u heeft, dat u alleen het doet. U alleen dat gij het doet, of dat gij, dat het de doelheid geprezen wordt. Of dat vrije gunst geprezen wordt. Niet dat een godsdienstige samenvergadering zou gaan krijgen bij bijzondere mensen. Want het gaat ons om het prijzen van onszelf. En de een wordt stil als die eraan komt. En de ander wordt stil als die eraan komt. Die weet het. En dat hele gemoedelijke gedoe. Hij akelig van wat nee. Maar ook dat hij geprezen was. Hij. Dat het toch in het hart van die zondaar. Door God gewerkt wordt. Ondanks zijn ellende. Ondanks al zijn dwaasheid. Ondanks al zijn omzwerving. Ik dank u, Heer. Dank u vriendelijk dat het er in dat, zich niet, dat op zich niet meer op aankomt. Tenminste niet op mij. Maar dat het er zo allerdiepst op aangekomen is. In die dierbare borg en middelaar. Dat u me eerder naar het kerkhof zou doen brengen. Dan dat u me overgeeft aan de handen van de duivel. En van de ongerechtigheid om in dezelfde te sterven. O, wat is dan Gods hand sterk. En hij door ons geprezen was. Dat wil zeggen, ach, of nu al, wat in mij is, hem prezen. Ik zou de Heer prijzen in mijn leven, mijn God zal zingen terwijl ik nog ben. Dat is het doel. Het doel is nog veel breder. Maar dat hopen we de andere week nog een ogenblik te overdenken. En dan doen we de volgende vraag er maar bij een antwoord. Het doel is groter. Maar het hoofddoel en geprezen worden. Geprezen worden door ons. Daar vat hij al die ellendige samen. Al die arme schapen van het volk Israël. Ja, geprezen worden. Gemeente. We gaan naar huis, maar neem dit in uw gedachten mee. Je voelt wel aan hoe meer je er zelf aan gedaan hebt. Hoe meer je er aan moet doen, des te minder is het te prijzen. Des te minder is het te prijzen. Des te minder is God te prijzen, want dan heb je genoeg om je eigen te prijzen. Maar niet die zichzelf prijst. Maar die de Heer prijst, die is beproefd. Die is beproefd. O dat de lieve geest der waarheid die wortelen van ons bestaan, ook van ons godsdienstig bestaan, is om mocht voelen. Dat hij zo diep zou willen vloeken dat het is boven kwam. Dat we er toch geen spelletje mee zouden spelen. Maar dat het zo gepast en nuttig en nodig is. Om het te verliezen. Om het te mogen verliezen. Is dat moeten God. Om daarin aan de kaart gesteld te worden. Innerlijk als waar zijn ellendige niet-wetens. En om uit zijn mond te mogen horen. Ik doe wandelen. In het midden van de paarden denken. Opdat hij geprezen wordt. En hij door ons geprezen wordt. Hebt gij de Heer wel eens geprezen? Nou ja, je kan dat natuurlijk wel trachten op te lossen. Ze gaan van klacht tot klacht steeds voort. Maar ja, dan hebben we ons eigen er ook weer uit gered. De mens redt zijn eigen er altijd uit. De Heer geprezen. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Zijn naam beleiden. Dat wil zeggen, zichzelf veroordelen. Er is mogen bekennen, deze alleen, daarna te luisteren, deze is mijn zoon, mijn geliefde, waar ik alleen mijn welbehagen heb. Hoe gezegend. Wat is dan de vermaning van de apostel? Vol, geen vuile reden uit uw mond, maar veel eer dankzij. Ja, dan is daar nog slechts in hun een klein beginsel. Een aanvang, de eerste tonen van dat lied. Mijn God, u zal ik even roepen. Maar toch, wie er van zijn al vreemd aan is, die moet echt niet in de valse waan leven, dat hij straks de Heere zal bedanken, als hij gestorven is. Want dan zullen hun aangezichten zijn tot alle afgrijzen. Die hier op aarde zit, niet bevindelijk hoe eerst in zijn zielen. Die verborgen lot vrijging. Van die drie enige God, omdat hij naar zulke laag, diep gezonken mens om wilde zien. Die zal straks geen stof hebben. Om den Heere eeuwig te prijzen. Maar ook, en dat geldt ook, die hier niet klaar. De levenden die klagen vanwege zijn zonde. Ik ben helaas een lederen zak gelijk. Die in de rook alles heeft verloren. Ach, voor die zal het ook geen wonder wezen. Als de Heer straks zijn mond. Gans en al van alle sloten en grendelen zal hem doen. Zodat ze opwaken en met gezang worden opgenomen. Kinderen, jong en oud. En gaan we naar onze huizen. Wij zullen af in onze leven iets kennen van. Ik dank u God. Door Jezus Christus. Iets van die verborgen ritselingen. Heere vriendelijk bedankt. Dat je naar zo'n vage bond als dat ik ben. Zulk eten. Nou groot. Dat u er naar om wilde kijken. Dat u er mee te doen wilde hebben. Of. We zullen ons eigen prijzen. En dan gaan we ons leven lang door het leven en door de godsdienst als mensen die alles hebben. Behalve dankbaarheid, zeggen we er dan nog bij. Behalve dankbaarheid. Nou reken erop dat dat ons leven zal kosten. Dat zal ons eeuwig onderwezen kosten als we daar in die droesem voortwandelen. Zal ons ons leven kosten. Welzalig. Die hier in de beginsel straks eeuwig mag betuigen het land dat geslacht is, die waarlijk te ontvangen al los. Dat volk in hun op zijn slecht, dat volk op aarde op zijn slecht, laat ik zo eens noemen, oneigenlijk. Al kunnen ze er in de dadelijkheid niet komen, dan nog begeren ze en betuigen ze het land is waardig, alle weg, eer en aanbidding, of nu al wat in mij is, hem kreeg. Dat is in hun zielen ingegrift, dat die dierbare persoon des middelaars, dat hij waardig is, geloofd, geprezen en verheerlijkt te worden, want hij is geslacht. Dat is de grond. Dat is ook het doel. Het komt uit God. En het zal verwisselen ook tot God wederkeren. Straks zal hun onschuld openbaar komen. Namelijk deze onschuld. Dat ze het zelf nooit gedaan hebben. Want ze zullen zeggen, Heere, waar hebben we uw krank of hongerig of in de gevangenis gezien? Dan zal hij tot hen zeggen, kinderen, voor zover dat je dat nou aan een van de minsten gedaan hebt, zo heb je dat aan mij gedaan. Ze hebben er nooit wat voor gerekend, nooit. Maar hij zal zeggen, getrouwde dienster, over weinig zijn ze getrouwd, over veel zal ik u zeggen. En als dan hun monden open konden vallen, dan zouden ze openvallen van verbazing. Dan zouden ze zeggen, Heer, maar we hebben nog nooit wat gedaan. U hebt het gedaan. Maar hij zou zeggen, ik heb het voor u en in u gedaan. Kom in. O, hier is het land der rusten in de volle zin. Wel blijft er hier op aarde rust ook over voor het volk des Heeren in hem. Dat wel. Maar het is hier alles vol van gebrek om te zijn. Hier op aarde klaagt alles aan. En wordt alles daarheen gericht om ons te drijven naar de springader Israël. Straks hebben ze nooit, nergens geen moeite meer mee. Ergens moeite meer mee. Het zal vanzelf zijn. Eeuwig vanzelf. Om hen daarvoor te loven en te prijzen. Amen.